Ja, Heer in de hemel, tot u mogen wij komen. En we danken daarvoor. Hier wij hebben gezongen, en dat is een belijdenis, dat wij allen afgeweken zijn, dat we allen gezondigd hebben. En we zouden daarom ook allen voor altijd verloren moeten zijn. Maar u bent tot ons gekomen, in de persoon van de Heer Jezus. En uw Zoon, de Heer Jezus, hij staat centraal in ons leven, in ons hart, in ons denken, in ons doen. Want u, Heer Jezus, u hebt uw buitengewone liefde voor ons tot aan het kruis toe een martelaarsdood doorgezet. En u hebt het niet opgegeven ons lief te hebben. En zo hebt u door uw dood, door uw bloed, verzoening gebracht. En wij geloven dat van ganse harte. En daarom mogen wij ook vol geloof uitzien naar de toekomst, waarin u weer terug zult keren. Het laatste Bijbelboek dat wij openen, overdenken, dat spreekt daarvan. Wat er allemaal gaat gebeuren in de periode die eraan vooraf gaat, in de periode die ook gaat komen, wat wij de grote verdrukking noemen, Heer, en daarna dat koninkrijk wat u zult gaan vestigen. We danken voor het perspectief. Daaruit willen we leven. Sterk ons, leid ons. En zo mogen wij uitzien. Want eenmaal zal de aartsengel roepen, de bazuin klinken, en dan zullen wij u zien. Wat een dag zal dat zijn. Maar we danken dat u ook deze dag, in dit uur nu, ook vanavond, door uw geest bij ons bent. Geef ons wijsheid, inzicht bij de dingen die we vanuit uw woord ook vanavond mogen ontvangen. Door genade. Amen. Ik app af en toe en ik mail af en toe, dus iets en dergelijke. En iedereen die van mij een appje of een mail wil krijgen, krijgt hij die ook? Of zegt er iemand, ik heb dat nog nooit ontvangen en ik zou dat wel willen? Iedereen heeft dat dus blijkbaar of geen belang. Anders zou ik dat nu nog even noteren. Dan gaan we nu naar... Dankjewel. Rijk. Openbaring 1 vers 11, schiet er lekker op. Maar we gaan toch iets meer tempo maken als u dat goed vindt. Dus, ja, ik zeg u, en jullie zeggen ze vaak u tegen mij, maar ik ben gewoon Henk en jullie zijn jullie. Maar het zit er nog eenmaal in gebakken in. Openbaring 1 vers 11. Ik herhaal nog maar een keer, er zijn nog heel veel mensen die het altijd over openbaringen hebben. Maar het is openbaring. Het is er één, maar wel een hele belangrijke en een uitgebreide. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. Ja, dat is een beetje een herhaling van vers 8. De Alpha en de Omega hebben we al bij stilgestaan. Dus de allesomvattende Heer. Alle dingen zijn aan hem onderworpen. De Alef en de Taf, de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. De A en de Z. Z waar alle woorden mee gevormd worden. En de Heer Jezus, hij is het woord dat vlees geworden is. En aan hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Daar sluit het evangelie van Matthäus mee af. En hij zegt nu, wat u ziet, schrijf dat op een boekrol. Klip en klaar is de opdracht daar van de Heer aan Johannes. Je gaat van alles zien en schrijf het op. De openbaring begon met de opmerking dat de dingen spoedig moeten geschieden. En ik heb u verteld dat het woordje spoedig vanuit het Grieks, tagai, eigenlijk betekent dat op het moment dat het begint, gaan de dingen snel. Dus spoedig wil niet zeggen vanavond of morgen, het kan wel, maar spoedig betekent op het moment dat het gebeurt, gaan de dingen heel erg snel. Dus dat moeten we voor ogen houden. We moeten niet denken, we kunnen gewoon een beetje uitstellen met onze gedachten, of uitstellen met, een volgeling van de Heer Jezus te worden voor de volle 100%. Je hebt straks geen moment meer om nog je om te draaien van de weg die je mogelijk gaat. Het gaat op een gegeven moment ineens heel erg spoedig, heel erg snel. En waarom heeft Johannes dat moeten opschrijven? Nou, voor de na hem komende generaties heeft hij zelf misschien niet geweten, niet beseft. Ook bij de apostel Paulus krijg je soms het idee dat hij verwachtte dat nog tijdens zijn leven de Heer zou komen. Maar de Heer zelf is natuurlijk wel wat beter en daarom zijn al de dingen voor ons opgeschreven. En nog altijd zijn er mensen die zeggen ja, maar het heeft allemaal zo lang geduurd, we weten niet wanneer het zal gaan gebeuren. En dat hebben mensen altijd al gezegd. Maar is een keer dat het wel voorbij is. En ik wil wel zo vrij zijn. Ik had vanmorgen nog een kleine discussie met mijn zus, die net zo opgevoed is als ik. En die liet toch ook een beetje zien, ja, ach, dat zei je vader al en dat zei oma ook al en dergelijke. Ja, en er staat ook in de Bijbel dat er een tijd komt dat de mensen zullen zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst, want alles blijft. En er is gewoon niks veranderd. Maar het verandert wel. Het gaat gebeuren. En ik denk, al snel. Maar goed, Johannes die moet alles opschrijven in een boek. En dan moet hij dat sturen naar de 7 gemeenten. Wat u ziet op een boekrol aan de 7 gemeenten. Moeten wij ons voorstellen, hè? We hebben allemaal een Bijbel bij ons, denk ik. En als ik hier zo wil, kan ik u nog een paar Bijbelvertalingen en mogelijk in alle talen wel haast laten lezen. Dat is voor ons zo vanzelfsprekend. Maar toen was dat niet vanzelfsprekend. De Tenacht, Oude Testament, dat was er. Maar ja, was overgeschreven, kostbaar. En dat had niet iedereen natuurlijk tot zijn beschikking. Was in de synagoge, daar werd uitgelezen, de Torahrollen. Maar wij zijn er zo mee vertrouwd. En ik denk dat we blij mogen zijn dat er de generaties door mensen waren die het heel getrouw hebben opgeschreven, genoteerd in de boekrol. En dat werden dan later de boeken. En dan moet hij schrijven aan de 7 gemeenten. Ik wil even teruggaan. Dan zijn dat, je ziet daar op Patmos het eilandje liggen, voor de kust van Turkije. En dan Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. En als je dan weer afslaat, kun je weer terug naar Patmos. En dan heb je de hele cirkel gemaakt, om het zo te zeggen. Ik geloof ook dat de boodschap een totale boodschap is. Niet een afgezonderde boodschap voor Efeze, voor Smyrna. Uiteraard voor hen, maar ook voor hen allemaal, voor alle gemeenten. En ik denk ook de eeuwen door voor alle gemeenten. En daar gaan we naar kijken. Wat u ziet op een boekrol. En dan lezen wij vers 12. Ik keerde mij om de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon, bekleed met een gewaad dat tot de voeten reikte, en met een gouden gordel aan de borst omgord. Nou is dat nogal een stem die Johannes hoort. En wanneer ik nu ineens een hele harde stem zou laten horen, dan kijk je, hé, wat is er met die schouten aan de hand? Want zo werkt het nou eenmaal. En soms dan horen wij een stem achter ons roepen of we horen ineens een geluid. Ja, dan willen wij natuurlijk wel weten wat dat is. En dat gebeurde daar ook. Johannes die keerde zich om de stem te zien die met mij sprak. Wie is daar nu? Wie is daar nu? Wie is dat die daar spreekt? En dan begint hij eerst met de buitenkant als het ware. 7 gouden kandelaren, maar dan te midden van die kandelaren een mensenzoon. Iemand als een mensenzoon. Ja, die gouden kandelaren, daar wordt wel wat verschillend over gedacht. Soms zie je afbeeldingen en dan zie je een kandelaar en dan staan er 7 op in een cirkel. Er zijn 7 kandelaren met daarop een kaars of een vlam of iets. Maar er zijn ook andere tekeningen die laten ons 7 menorahs zien. menorah, dat weet u, is natuurlijk een heel bekende kandelaar die u misschien ook wel thuis in de kast hebt staan als een verbondenheid met het volk Israël en de verbondenheid met Jezus Christus zelf. Want uiteindelijk is hij het licht van deze wereld en draagt hij het licht de wereld in. Dus het is eigenlijk niet helemaal zeker aan wat voor soort kandelaars we moeten denken. Ik heb er hier eentje afgebeeld. Ik weet niet of u dat kent, maar als u naar Rome gaat, naar de Titusboog, en aan de binnenkant van de Titusboog, daar zie je die afbeelding. En dat is herinnering aan Titus, door wie de tempel verwoest is in Jeruzalem. Het is een afbeelding van de tempelschatten die hij naar Rome heeft gebracht. Er zijn verschillende verhalen over. Er is heel veel goud vanuit de tempel naar Rome gebracht, gestolen. En volgens de overlevering is dat goud later gebruikt om het Colosseum in Rome te bouwen. Ik ben er niet bij geweest, ik weet niet zeker of het waar is, maar het is wel een vrij stevige overlevering. Dus bent u ooit in Rome en u loopt onder die Titusboog door, kijk dan eventjes naar de afbeelding van de menorah en dan heb je daar vlakbij ook...
Ja? Ik heb het gezien. Dat is indrukwekkend hoor, die Titusboog.
De Titusboog, ja.
Ja, die heb ik wel gezien, ja.
Ja,
ja. In de Forum Romanum is dat.
Ja, ja. Ja, echt het oude Rome. Ja, ja, echt...
Ja, dan denk je, tjonge jongen, je weet er uit de Bijbel dat waar is, ja. Maar nou is het gewoon tastbaar waar, want die Titusboog is vrij spoedig al gebouwd, ja. Na dus het jaar 70, ja. Het jaar 90 zo'n beetje.
Ja, dus het is een herinnering aan Titus, was tot eer van Titus en dit was blijkbaar een van de hoogtepunten van Titus. En als je daar dan met je doorloopt mee bij het Colosseum. Dus als je een keer naar Rome wil, daar is een gids.
Dat is een grote
gedaan. Nou, hij was wel groot, hoor. Ja, ja, hier zo, ja. Ja, ik denk dat hij groter was. Het is natuurlijk een afbeelding. Ik moet er ook onder die passen. Even voor alle duidelijkheid. De Torah wordt vergeleken met het licht. Dat is van oudsher bij de Joden. Torah is het licht. En dan heb je de mitzvot. Dat zijn de geboden uit de Torah. En die worden vaak beschouwd als de lampen. Dus de geboden dragen als het ware het licht van de Heere God de wereld in vanuit Joodse optiek. Spreuken 6 vers 23, die heeft het daarover. Israël, het licht der wereld, Jesaja 60 vers 3. En in Spreuken 20 vers 27... wordt de ziel van de mens, dus uw, mijn ziel, als een licht voorgesteld. Dus wij zijn ook een beetje lichtdrager. Maar goed, Johannes die draait zich om en die ziet dat. En ik denk, het lijkt wel of Johannes als het ware te zien krijgt wat er niet meer is. Want de tempel is in 70 verwoest in Johannes, ja, dat zal de jaren 95 in die buurt zijn geweest. Dus de tempel was al langere tijd verwoest. Johannes wist dat uiteraard, maar nu staat hij daar en hij ziet daar 7 kandelaren. In Exodus 25 vers 27 lezen we dat ze gemaakt moesten worden van 1 klomp goud. Ja, kijk even naar dat ding, ook al is het een kleintje. Als dat 1 klomp goud is geweest, dan is dat wel een kapitaal geweest. En wat voor vakman moet daar aan gewerkt hebben? Om dat allemaal, ja, over die vakman, die is door de Heere God zelf aangewezen. En hij is ook begiftigd met de geest van de Heere God. Dus dat is wel een vakman geweest die menorah heeft gemaakt. Exodus 25 vers 37 en is bedoeld om licht te verspreiden. Maar hier staat de Heer Jezus te midden van die 7 lampen. En het doel is uiteindelijk dat de gemeente licht gaat verspreiden. Wij mogen dan in onze ziel misschien als licht bij ons hebben, maar we moeten het licht gaan verspreiden. De Heer Jezus is het licht van deze wereld, daar zullen we zonder meer ja op zeggen, maar ook wij zijn het licht, we zijn zijn lichaam. Als we zijn lichaam zijn, dan kan het niet anders, dan moeten wij licht verspreiden. In Openbaring 1 vers 20 wordt verteld wat de lampen betekenen. Ze representeren de zeven gemeenten. En daar ziet Johannes iemand als een mensenzoon. Proeft u de reserve bij Johannes? Hij zegt niet, daar stond Jezus, niet de Heer Jezus, maar iemand als een mensenzoon. Hij wordt heel voorzichtig. Hij is Heer Jezus gekend, hij was een vertrouweling van de Heer. We lezen in de Bijbel dat hij zich zelfs tegen de boezem van de Heer Jezus vlijde. Nou, als twee volwassen mannen dat doen, dan hebben ze wel een intieme relatie. Maar toch is die hier ineens ja, heel voorzichtig. Bij mij begint Siri.
Je hebt geen nieuwe berichten.
Nee. Sorry. Het is wel wat met de rieten, maar ik heb geen nieuw bericht. Dus hij beschrijft als een mensenzoon. En als, dat is een vergelijking, hè? Dus hij ziet de Heer Jezus, waarvan hij inmiddels natuurlijk wel weet dat de Zoon van God is. En dat de Heer Jezus ook God is, dat heeft hij in zijn evangelie geschreven, daar begint het evangelie mee. Maar hij zegt nu van de Heer Jezus, de Zoon van God, die eigenlijk ook God is, als een mensenzoon. Dus een hele voorzichtige manier van uitdrukken. Heel erg heilig en respectvol. En ja, ik ben daar maar eerlijk in. Het stoot mij nog wel eens als ik vandaag de dag hoor hoe mensen over de Heer Jezus spreken. En over de Heer God spreken. En ja, bij het brutale af soms, dan denk ik, is daar nog respect, is daar nog besef van de heiligheid van God. En dan kan ik over die wereld en over een hoop mensen, en misschien ook wel binnen kerken oordelen, maar dat moet ook bij mij binnenkomen, hè? Bij jullie. Waar is mijn respect voor de heiligheid van God? Dat hebben we nodig, dat moet er zijn. Johannes heeft dat, dat is duidelijk. Dan gaat hij verder, vers 13. En in het midden van de kandelaren, iemand als een mensenzoon, bekleed met een gewaad dat tot de voeten reikte en een gouden gordel tot aan zijn borst. Een gewaad. Ik vermoed dat dit gewaad eigenlijk de kleding is van de hoge priester. Zoals ook de Heer Jezus de hoge priester is die de hemelse tabernakel doorgaat en daar voor ons zijn werk doet. Mensenzoon, en dat is denk ik ook wat Johannes bedoelt, is een mens. En een mensenzoon is een Hebreeuwse uitdrukking om de zwakte van een mens te beschrijven. Dus Johannes die tekent de machtige zoon van God, maar hij beschrijft ook zijn zwakte. En dat had Johannes natuurlijk ook meegemaakt. Wij hebben al heel vaak ja, paasfeest gevierd, al heel vaak Goede Vrijdag. En het is zo vanzelfsprekend, de Heer Jezus heeft zijn bloed voor ons gegeven, de hoornenkroon opgekregen. Het wordt zo gewoon, haast zo plat. Maar laten we beseffen dat het een wonder is dat wij een heiland hebben die dat voor ons heeft volbracht. Een zwakheid, mensenzoon is een beeld van zwakheid. Het herinnert aan Daniël 7, vers 13. Ik keek toe in nachtgezichten en zie er kwam met de wolken van de hemel, bij een soortgelijke beschrijving, maar denk ik ook op dezelfde gebeurtenis, iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de ouden van dagen. Men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Nou, die oude van dagen is een beschrijving van de Heere God. Ja, als je het boek hebt van Gert, ja, dan moet je, ik weet niet of hij dat in Openbaring doet, maar in ieder geval Daniël, dan komt hij met een vertaling eigenlijk vanuit het Hebreeuws. En dan is oude vandaag toch ook ja, weer een beetje een platte vertaling. Maar ja, als we de Heere God beschrijven, hoe doen we dat? Zoek daar eens de woorden bij. En ik denk dat de vertalers gedacht hebben, ja, een oude vandaag, een Eminens Grise, heeft een zekere uitstraling van wijsheid, van gezag daarbij ook. Maar het is een lastige uitdrukking. Hem, de Heer Jezus, werd gegeven, dat weten wij nu, het is ook nog steeds Daniël, heerschappij, eer en koningschap. En de Heer Jezus heeft dus gezegd, mij is gegeven alle macht. En hier in Daniël lees je hetzelfde, gaat om dezelfde persoon. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Hier Daniël, een profeet. En dat komt overeen met wat Johannes mag schrijven, dat is ook een profetie natuurlijk, de openbaring. En hem wordt koningschap gegeven. Het volk waar de Heer koning van zal worden, dat is Israël. Ik zeg dat maar even, want ik kom nog hele volkstammen tegen die zeggen, ja, Jezus is de koning van de kerk. Als je aan plaatsvervangingstheologie gelooft, Israël de kerk in plaats van Israël, ja, dan is Jezus de koning van de kerk. Maar dat is niet bijbels. Hij is de koning van Israël. Is die nu ook nog niet? Maar dan zal hij straks worden tijdens het duizendjarige rijk. Dan zal hij als koning heersen, 1000 jaar lang. Dus hij is nu niet, hij is de heer van de gemeente. Hij is het hoofd van zijn lichaam. Hij is de koning, toekomstige koning van Israël. Dus als u iemand hoort zeggen van hij is de koning van de kerk, dan weet u dat die man nog niet doorheeft wat het verschil is tussen de kerk en Israël. Tussen de vervangingstheologie. Bij de vervangingstheologie. Goed. Dan gaan we naar vers 14. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Hier zien wij de heiligheid van de Heer beschreven. Zijn hoofd en haar waren wit, witte wol als sneeuw. En dat is ook een beschrijving die je bij die oude vandaag leest. Maar dan heeft de betrekking op Yahweh. Het is eigenlijk een teken dat ook Yahweh en Joshua eigenlijk één en dezelfde persoon zijn. Dat is voor ons niet te bevatten natuurlijk. Wij tellen op 1, 2, 3. En ja, drie eenheid. Ik vind het een monsterlijke term die ook niet in de Bijbel staat. Maar we hebben niet beter om aan te duiden dat wanneer wij de Heer Jezus zien, dat wij eigenlijk ook met de Heere God te maken hebben. Hij is het beeld van God. En ja, wanneer hier hij zo wordt beschreven, dan denk ik dat we hier ook met de Shekina, de ja, glanzende manifestatie van God zelf van doen hebben. Als God zich laat zien, dan zien wij het licht. En in dat licht wordt God zelf als het ware verhuld, verborgen. En hier zie je een klein beetje geopenbaard en de ogen als van een vuurvlam. Ja, ogen als een vuurvlam. Wij zeggen wel, ogen kunnen doden. Nou, als er ogen spuwen vuur, dan is het niet best, hè? En ik denk dat dat element van oordeel hier ook bij zit. Want dan gaan we naar vers 15. Zijn voeten waren als blinkend koper gloeiend gemaakt in een oven. Ik moet wel doorgaan hier ook, hè. Hier ziet u nog de afbeelding van een Albrecht Dürer. Dat is een hele oude afbeelding van 1498. En dan zie je inderdaad daar Jezus afgebeeld. Herkent u dat plaatje? Ik zat die ogen met die vlammetjes eraan. Uit de mond het zwaard. 7 sterren in zijn hand. Bijbel. Dat heeft Albrecht Dürer in de houtgebeuren toch mooi gemaakt. te midden van de kandelaren uitgelicht de zoon des mensen. Haar witte wol sneeuw, ogen als een vuurvlam. Ja, en dan zijn we bij vers 15. Zijn voeten als blinkend koper gloeiend gemaakt. Het brandofferaltaar was met koper overtrokken. En op het brandofferaltaar, het woord zegt het al, daar werden de offers verbrand. Ze werden door verbranding vernietigd. En zo werd er aan de verzoening gewerkt voor Israël, de bedekking. Voor ons in Jezus Christus is het natuurlijk een verzoening, een wegwassing. Maar koper spreekt dus van oordeel, van goddelijk oordeel. Dus die ogen als een vuurvlam, die doorzoeken en er is ook een oordeel. En in Johannes 5, vers 26, daar staat, want zoals de Vader het leven in zichzelf heeft, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. Wij hebben het over de Heer Jezus en we hebben het altijd over de liefde van de Heer Jezus. Maar Johannes spreekt over het oordeel van de Heer Jezus dat komen gaat. En er wordt in de Openbaring ook gesproken over de toorn van het Lam. Dus er is altijd een aspect van oordeel. En ja, de Heer Jezus die heeft zich gegeven om verzoening te brengen op dat brandofferaltaar, om het zo te zeggen. Om verzoening te brengen, heeft hij zichzelf gegeven. Maar degene die zeggen, ja, maar ik wil die verzoening niet, blijft over dat ze het zelf moeten dragen. En dan kom je onder het oordeel van het Lam. Dan ben ik alweer een stapje te ver, dan ben ik iets te enthousiast. In 1 Petrus 4 vers 17. Daar staat, want nu is het de tijd dat het oordeel begint, waar? Bij het huis van God. Oordeel begint bij ons. We staan vooraan in de rij. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die in de evangelie van God ongehoorzaam zijn? Dus we moeten de Heer Jezus in alle heiligheid, in alle aspecten ernstig nemen. Ook als het gaat om de toren. En Petrus schrijft dit. En Petrus kende zijn Bijbel natuurlijk. En dan ga ik met u naar Ezechiël 9. Ezechiël 9. Dan lees ik vanaf vers 6. Daarna riep hij ten aanhoren van mij met luide stem, kom naar voren, u die de stad gaat straffen. Ieder met zijn verdelgingswapen in zijn hand. En zie, zes mannen kwamen vanuit de richting van de bovenpoort, die naar het noorden gekeerd is. Ieder met zijn vernietigingswapen in zijn hand. Eén man in hun midden was gekleed in linnen met een schrijverskoker aan zijn middel. Toen kwamen zij binnen en gingen naast het koperen altaar staan. De heerlijkheid van God van Israël verhief zich van boven de gerub, waarop hij rustte, naar de drempel van het huis. En hij riep naar de man die in linnen gekleed was, die de schrijverskoker aan zijn middel had. En de Heer zei tegen hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Hebt u hem? Dat is het volk van God. En ze worden beoordeeld. En er zijn er die dus een merkteken krijgen omdat ze zuchten onder de gruweldaden. Herkent u dat?
Maar dit, nee. Het Openbaring wel.
Ja, nee. Ja. Ik wou wel dat. Oh. De mensen die zuchten onder de gruweldaden. Herkent. Dat herkennen we toch, denk ik. Als wij alle vreselijke, gemene dingen in de wereld zien, dan zuchten wij. De mensen die dus dat onderscheid hebben, dus bij de Heer God horen, die krijgen een merkteken. En tegen de anderen zei hij ten aanhoren van mij, trek achter hen aan door de stad en dood. Ontzie niemand en heb geen medelijden. En dan staat een eindje verder, begin vanuit mijn heiligdom. Begint bij Jeruzalem. En dus wat Petrus ook schreef, het oordeel begint bij het huis van God. Ook wij worden getoetst, gelouterd, beoordeeld. Dat mag duidelijk zijn in ons Israël. Vers 16. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. De deur had het mooi uitgesneden. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. 7 sterren. Daarmee worden boodschappers bedoeld. In het Grieks staat het woordje angelos, het woordje engel, zouden wij zeggen. Ja, en dan hebben wij de neiging te denken aan een engel, al dan niet met vleugeltjes, al dan niet soms zichtbaar. Dat kan de betekenis van engel, angelos zijn. Maar het wordt in de Bijbel ook gebruikt, bijvoorbeeld voor Johannes de Doper. Die wordt ook angelos genoemd. Dus ja, het hangt een beetje af van de vertaler, van de context, van de voorkeur van de vertaler. Ja, heb ik nu te maken met een engel? Of heb ik nu te maken gewoon met een mens die boodschapper is namens de Heere God? Ja, en daar wordt natuurlijk wel wat verschillend over gedacht. Ook uiteraard binnen de uitleggers van de Bijbel. Ikzelf...
Ja?
Die combinatie heb ik niet recht gehoord. Ik doe dat even voor de opname. Er wordt gevraagd of het woordje sterren ook samenhangt met wat Paulus schrijft over dat wij lichtende sterren moeten zijn. Ik heb die combinatie nooit gelegd, maar het zou best kunnen. Ja. Maar ik zat meer in de gedachte, misschien ook wel door Gert van der Weert, want Gert van der Weert die houdt het op aartsengelen. Die zit op aartsengelen en ik denk toch meer aan menselijke boodschappers. Dus u ziet ook als mensen heel goed met elkaar overweg kunnen en samen voor de camera over zulke dingen spreken, soms ook wel toch hier en daar een wat andere visie op het een of het ander hebben. Sluit elkaar niet uit. Het is gewoon, ja, en misschien is het ook wel beide, was Johannes wel een engel, maar dan in een andere betekenis. Maar goed, dat is het woordje angelos. Of het is een menselijke boodschapper, of het is een boodschapper van God in de zin van een engel. En dan houdt de Heer deze sterren in zijn rechterhand. Nou, als je het boek van Gert bestudeert, dan vertaalt hij als aartsengel. En hij zegt, hij houdt niet in zijn rechterhand, maar ze staan aan de rechterzijde van de Heer. En het zijn vertegenwoordigers van de hemelse legermachten, de aartsengelen, die ja, als machtige legers, de Heer Jezus terzijde staan in de strijd. Dus ik geef dat van Gert weer, ik ben daar nog niet van overtuigd. Ik zeg ook niet dat het niet zo is, dus ja. Hij hield ze in zijn hand, of het zijn de machten uit de hemel aan zijn rechterzijde, machten die straks in de strijd worden gebracht. Er kwam uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard. Ja, dan denken we aan het woord van God, dat zagen we net ook al een beetje. Hebreeën 4 vers 12 vertelt ons. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. want het woord van God is levend en krachtig. Ja. Wat is nu het woord van God? Dat is een vraag natuurlijk. En wij kunnen daar mooi van zingen. Heilig woord van God. En dan hebben we het over de Bijbel. En dat is het woord van God. Maar ook Jezus Christus is het vlees geworden woord van God. Dus wat bedoelt Johannes hier nu wanneer hij het heeft over het woord van God? Het is ook weer lastig te besluiten. Maar aan de andere kant valt het ook wel weer mee. Want ze zijn volledig aan elkaar verbonden. Zowel het woord wat wij hebben als het woord dat vlees geworden is. En alles wat in het woord staat is net zo werkelijk als dat de Heer Jezus werkelijk was. En ik denk dat al onze gedachten getoetst zullen worden aan wat hier staat geschreven. En wat de Heer bij ons zal zien, zal waarnemen, wat hij zal komen om te oordelen. Het gaat, daar moet ik er misschien wel bij zeggen, bij een gemeente. Niet om oordelen, maar om beoordelen. En daar zit een verschil in. Als je onder het oordeel komt, dan krijg je een straf die bij de overtreding hoort. En dat gaat straks plaatsvinden voor alle ongelovige mensen. Slot van Openbaring, de grote witte troon. Maar als het gaat om een beoordeling, dan gaat het om ons die geloven. En wij zullen voor de rechterstoel van Christus gebracht worden. En daar zal ons leven als gelovigen beoordeeld worden. En dat kan de kwaliteit hebben van hout, hooi, stro, stoppelen, zo schrijft Paulus. Nou, dat verbrandt, blijft niks van over. Maar ook van zilver en goud. Er wordt gelouterd. Maar je bent behouden. Als door vuur heen. Maar je bent behouden. Dus als je daar straks bij die beoordeling voor die rechterstoel van de Heer bent, hoef je je niet ongerust te maken over je eeuwig leven. Misschien dat we ons nu wat ongerust zouden moeten maken van zijn er toch een paar dingen die afgekeurd worden. Waar ik me misschien voor schaam. Dat is ook een aspect wat er natuurlijk speelt, maar dat is de beoordeling van de gemeente. Maar we zijn behouden. En daarna straks de grote witte troon. In Efeze 6 vers 17, daar staat dan ook nog, neem de helm van het heil. Neem de helm van de zaligheid of het heil. En het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Tweesnijdend zwaard. Dat hebben wij ook. Wij zijn het lichaam van Christus. We behoren hem toe, maar we zijn hem in zekere zin natuurlijk ook. En we hebben zijn woord. Laat dit woord u nooit uit handen slaan. Dus begrijp ik wat ik bedoel. Er zijn zoveel mensen die zeggen, maar dat staat er wel, maar het betekent wat anders. De allegorische bijbeluitleg. Nou, daar kun je heel veel gaan fantaseren. En ondertussen kom je steeds verder van de boodschap van het woord van God vandaan. Om maar eventjes die plaatsvervangingstheologie te noemen. Als u bijbeluitleggers tegenkomt en die lezen uit het Oude Testament en die vullen in voor Israël de gemeente. Dan bent u bezig het woord te verliezen. Want het krijgt een andere boodschap. Daarom laat het woord u niet uit handen slaan. En wat moet u dan doen? Dan moet u toetsen alles wat over het woord gezegd of wordt geschreven. Nu zit ik hier en ik geef een beetje door, maar u moet mij toetsen. Dat moet u echt doen. En niet omdat ik mijn best doe om u tot iets te verleiden, maar ik ben net zo mens als dat we allemaal zijn. En je kunt soms toch door een idee gepakt worden wat toch niet zo bijbels is. Ik zal u vertellen, even tussendoor mag wel. Ik was predikant in Hogeveen. En door omstandigheden had ik een cassettebandje van een collega in de auto die in een dienst was voorgegaan waarin niet sprak. Dat gebeurt natuurlijk, dus zoals een andere spreker. Maar ik had een bandje en ik zat onderweg naar een vergadering in Utrecht naar te luisteren. En de beste man die had nog geen 3 minuten gesproken. Het was per se onbijbels. Om het simpel te zeggen, hij zei dat Petrus niet door Petrus geschreven was. Nou, dan ben je bij mij echt al een brug te ver. Ik nam het bandje mee naar de eerstvolgende raadsvergadering. En ik had in Hoogeveen 12 ouderlingen en 7 diakenen, dus dat was een aardige club raadsleden. En ik draaide dat af. Ik zei, wat vinden jullie ervan? Er kwam geen reactie. Ik draaide hem nog een keer af. En toen was de vicevoorzitter, en die zei op zijn Drents, dat kan ik niet, maar hij zei zoiets van, ik weet, geloof ik, wat onze dominee bedoelt. En toen had hij het inderdaad. En toen heb ik tegen de broeders gezegd, het is jullie verantwoording. Jullie verantwoording. Ook als het gaat om jullie eigen voorganger. En dat meen ik. Een voorganger die kan ook, dat doet je niet bewust, hoop ik, maar kan ook afleiden. Dus toets mij en zeg, ik ben het er niet mee eens. Oké, dan luister ik en dan leer ik. Of ik help het beter te verstaan, maar goed, begrijp wel wat ik bedoel. En dan staat er in Handelingen 17 vers 11, of had ik dat al gelezen, deze, de gelovigen, waren van edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Moet je nagaan, Paulus, toen hij de eerste en de beste, komt in Berea, de gemeente, legt het woord van God uit en de mensen in Berea zeggen, ja Paulus, maar we gaan het wel even kijken of het wel klopt. Zelfs Paulus, hè? Hebt u hem wel door? Goed, de Heer Jezus, zijn gezicht was als de zon, ja, Berea, Handelingen 17, vers 11. Zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Ja, dat is moeilijk voor te stellen. We kunnen niet tegen de zon inkijken. Maar ik moest denken aan de verheerlijking op de berg, waar de Heer Jezus ook van gedaante wisselt en hij begint te stralen. En de discipelen, ze konden hem wel zien. Dus dat is een soort licht, wat misschien heerlijker is dan de zon, maar wat wij toch wel wellicht in de toekomst kunnen waarnemen. De transfiguratie van de Heer, waar ook Mozes en Elia verschijnen, u weet dat, denk ik. Ja, daar moet ik ook nog even over spreken. In Openbaring 1, dat koperen altaar, daar lezen we dat het uiteindelijk gaat naar de beoordeling van de gemeente. Gaan we ook zien als we bij de volgende hoofdstukken komen. Paulus die schrijft daar ook over, ik zal het lezen, Romeinen 14, vers 10. Daar staat, u echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Dat is wat ik net noemde. Hè? Als gelovigen worden wij voor de rechterstoel van Christus gebracht. En datzelfde staat ook in 2 Korinthe 5 vers 10. Ik heb geloof ik de zaak daar niet helemaal op orde, maar we gaan door. Openbaring 19, ja dat wilde ik zeggen. In openbaring 1 wordt dus de gemeente beoordeeld. In openbaring 20 wordt de rest van de wereld beoordeeld. Het zijn dus twee oordeelsmomenten die je ook hier in de openbaring tegenkomt. De eerste is de beoordeling van de gemeente. In openbaring 20 wordt de wereldbevolking voor de witte troon gebracht. Daar wordt de wereld beoordeeld. En als je daar staat, is het niet best. Als je daar staat, is het einde verhaal.
Is dan,
en dat zeg ik zomaar. Hè.
Is dat een beoordeling bij 19? Moet het niet veroordeling zijn?
Dat moet inderdaad veroordeling zijn. Ja, ja. Zo. De veroordeling van de wereld. Ja, ik schrijf daar ook Matthäus 25. Matthäus 25, na de grote verdrukking, Matthäus 24, vers 31. Dan komen de volkeren van de aarde bij Christus. De volkeren van de aarde komen en hij beoordeelt ze. En dan wordt er naar een norm gekeken. En dan zegt de Heer, in zoverre gij dit aan de minste mijner broeders hebt gedaan. Bezocht in de gevangenis, eten gegeven en al die boze dingen. Als jullie dat aan de minste mijner broeders hebt gedaan, dan beërf je het koninkrijk van God. Dus dan word je toegelaten, om het zo te zeggen, tot het Messiaanse koninkrijk. Dan ben je nog niet behouden. Dan krijg je het Messiaanse koninkrijk. En aan het einde van die 1000 jaar... dan krijg je de finale. En dat is dan de rechtszaak, de witte troon. Dus de volkeren worden beoordeeld, Matthäus 25, vers 31, op hun houding naar Israël. Dus mail vanavond even naar Rutte. Ja.
Je krijgt overigens de indruk, als je verschillende teksten, ik heb ze even niet zo paraat, maar je krijgt de indruk dat daar in dat eindoordeel, dat er ook nog een zekere gradatie in zit. Bijvoorbeeld de inwoners van Nazareth of Capernaum, de Sodom en Gomorra, dan krijg je de indruk van, hey, er zit ook nog onderscheid in, ja. Er zit ook een hiërarchie in, lijkt het wel.
Ja. Zo doen wij dat ook. Er zijn misdadigers die krijgen een minder zware straf, en er zijn er die een zwaardere straf krijgen, en wanneer je de Bijbel bestudeert op het oordelen, zie je ook gradaties. Ja. Er zijn een aantal gevallen, en dan komen we ook nog tegen de openbaring, die zijn dan door de Heer opgesloten. Die worden straks ook weer vrijgelaten, maar die hebben dus een andere straf gekregen dan de Satan, en dan de engelen die bij Satan horen. Dan zie je het in de engelen, maar je ziet het ook bij mensen. Er is gradatie. Maar het is allemaal erg. Dus ga daar niet erop gokken, want het zal met mij wel meevallen. Ja. Maar er is gradatie, daar ben ik van overtuigd, ja.
Eén vraagje, de volkeren waar het over gaat,
ja.
En hun houding ten opzichte van Israël, is dat een wereldse mensen?
Dat zijn gewoon mensen, ja.
Okay.
Wat wij nu zien, is dat de spanning om Israël toeneemt.
Ja, precies.
De Verenigde Naties die zijn zo'n beetje allemaal tegen Israël. Dat staat ook in Zacharia 12 en 14. En ze zullen optrekken. En dan komt de Heer Jezus. En dan zal hij, Matthäus 25, 31, zal hij zijn rechterstoel oprichten. En dan worden de volkeren beoordeeld. Hoe hebben jullie gehandeld nu Israël zo met het nauw is?
Ja.
Ja. Opgewekt, de doden.
Dat is een ander moment. De doden, als de dingen Christus ontslapen zijn, gelovigen, die worden opgewekt bij de opname van de gemeente. En aan het einde van het 1000-jarig rijk, dan zijn het de ongelovige doden die dan ook beoordeeld worden. Waarbij de rechterstoel van Christus zijn het de dan levende mensen. Hoe hebben jullie naar Israël gekeken? Het is allemaal wel ingewikkeld, maar als je het plaatje eenmaal ziet, dan denk je, ach, dat je het nooit gezien hebt. Dan loopt het nog mee. Maar goed, Heer Jezus die zegt in Openbaring 17, ja, toen ik hem zag, Johannes, toen ik Christus zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. Nou, ik zei dat al, Johannes had hier op aarde een hele intieme relatie met de Heer, heel vertrouwelijk. Maar het is nu zo dat hij als dood voor hem neerviel. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Dat heilige respect voor de Heere God. Maar dan zegt de Heer, wees niet bevreesd. Een prachtige tekst. Want door genade hoeven wij niet bang te zijn. En hij is de eerste en de laatste. Hij omvat alle dingen. Hij omvat ook ons met zijn liefde. Ik ben dood geweest en de levende, en ik ben dood geweest, vers 18, en zie ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Ben dood geweest, ben levend. Prachtige woorden. daar lees je misschien zomaar overheen, want we weten dat toch al zo lang. Het is zo vanzelfsprekend, hij was dood. Laten we beseffen, ja, dat er mensen waren die hem gedood hebben. En dan kunnen wij zingen, ik kost hem die slagen, die smarten en die pijn. En dat is te mooi op de paasmorgen. En dat doen we ook, geloof ik, vol overtuiging. Maar het had voor mij ook anders kunnen uitpakken. Wat is het nou dat ik hier vol geloof en zekerheid en dat ik niet daar heb gestaan. En die spijkers door zijn polsen heb gejaagd. Waar komt dat door? Als je daarover nadenkt. Bij mij tenminste gaat er dan een diep besef lezen. En dan staat er in Johannes 10, vers 17. We hebben nou net een beetje Pasen gehad natuurlijk. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef. Om het opnieuw te nemen, niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Ja, ik zeg net, hij is aan het kruis geslagen. Ja, maar hij heeft het laten gebeuren, hij heeft het gegeven. Wat geven wij? We zijn volgelingen van Jezus Christus. Wat zijn wij bereid om op te offeren ter wille van anderen? Veronderstel dat wij dat nou eens met dat groepje zoals we hier zitten. Echt serieus, echt heel serieus om ons bestaan zouden gaan opofferen. Kan niet schelen wat de wereld ons zegt, kan niet schelen wat ons overkomt. Dan denk ik dat het nog lastig wordt voor ons ook. Maar ik denk ook dat we echte lichtdragers zullen worden. Misschien moeten we daar eens een keer over nadenken. Het is natuurlijk heel mooi om de Bijbelse lijn te zien, maar wat ben ik nou bereid om los te laten? Wat ben ik bereid om uit te dragen? Ben ik bereid, dat zegt de Heer Jezus toch, om mijn kruis op me te nemen? Dat zijn lastige dingen hoor. Dat zijn heel lastige dingen. We doen ons best, dat geloof ik wel. De Heer Jezus heeft de sleutels van dood en dodenrijk. Hij heeft die sleutels. De Heer Jezus is erin gegaan, hij is er doorgegaan, maar hij is er ook uitgekomen uit het dodenrijk. En er staat er in Colossenzen 2, vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Ja, dat heb ik al gezegd. Hij heeft de machten ontwapend, openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Heeft de overheden en de machten ontwapend. Dat zijn de overheden in de hemelse gewesten. Er is daar een strijd boven onze hoofden gaande. Maar hij heeft ze ontwapend. Ze rammelen wel een beetje. Ik wil wel heel lelijk soms ook. Maar uiteindelijk zijn ze ontwapend. Zullen er ook te schande worden gemaakt. En dan wil ik even een paar dingen zeggen over het dodenrijk. Dat heb ik hier geloof ik niet. Hè? Jawel. Er zijn een paar termen. En u ziet daar als eerste Sheol, en dan ziet u Hades, en dan ziet u dat vertaald met dodenrijk. Sheol, dat is Hebreeuws, Hades is Grieks, het dodenrijk is Nederlands. Sinds de opstanding heeft Jezus de rechtvaardigen die in het dodenrijk waren bevrijd. Het Tartarus, dat is nog de afgrond die onder het dodenrijk zit. Ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen. Maar daar zitten dus die gevallen engelen waar ik het net over had. Dus die hebben het dodenrijk. Daar zijn de geesten van de overledenen. Maar onder dat dodenrijk heb je dan de Tartarus. En dat is een plek waar het heel erg vervelend is. Je kent wel dat verhaal bij de Gadarenen en die zwijnen en dergelijke. Ja, die wilden niet daar naartoe. Die vroegen dus.
Als je de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt van een rijke man en de arme Lazarus, ja, daar komt dat ook aardig tot uitdrukking. Aan de ene kant de schoot van Abraham.
Ja.
De afgrond.
En ja. De Heer Jezus die gebruikt dat woord. Ik doe het even voor de microfoon voor de opname. De Heer Jezus die spreekt daar, velen zeggen, een gelijkenis uit. Ik denk dat hij de werkelijkheid beschrijft. Maar ook als de gelijkenis is, is het de werkelijkheid. Dus je snapt wat ik bedoel. En dan is dat dodenrijk, de Sheol, de Hades, is daar verdeeld waar de geesten van de overledenen naartoe gaan in twee compartimenten, om het zo te zeggen. En dus een vuur wat scheiding maakt. Aan de ene kant zijn de rechtvaardigen en aan de andere kant zijn de onrechtvaardigen die verloren gaan. En toen de Heer Jezus gekruisigd werd, is hij daar naartoe gegaan en heeft die rechtvaardigen die in het dodenrijk waren, bevrijd. Meegenomen naar het vaderhuis. Zit iemand niet in het vaderhuis? Dat is ook weer lastig natuurlijk. We hebben met verschillende aspecten te maken, maar ik laat het hier maar even bij. Maar hij heeft de rechtvaardigen uit het dodenrijk bevrijd. En in de Tartarus, daaronder zitten nog demonen. En die demonen die worden straks losgelaten om hier op aarde nog huis te houden. Weet degene die dan leeft.
De doden die opgestaan zijn, daar wordt over gesproken in de tijdens het sterven van die Jezus.
Ja, die in Jeruzalem verschijnen. Juist, ja.
Dat heeft daar ook mee te maken.
Ik denk dat er alles mee heeft te maken. De Heer Jezus heeft hen bevrijd. En hoe dat lichaam van hem precies geweest is, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar ze zijn er wel gezien.
Ja, want in de beschrijving staat, ja. De Bijbelse beschrijving staat dat ze door veel mensen gezien zijn.
Ja, gezien en herkend werden blijkbaar.
En herkend, ja.
Ja. Maar ik durf er verder geen uitspraak van te doen. Ik vind dat, maar wat ik begrijp, de Heer Jezus heeft de gelovigen, de gerechtvaardigen, heeft hij bevrijd. Ik hoorde tegen niemand ooit zeggen, dat vond ik wel aardig. Ze zijn nog niet in het vaderhuis, maar ze zijn nog wel in de tuin eromheen. Ik weet niet hoe het zijn zal, misschien op die manier zoiets. In ieder geval zal het beter zijn dan in het dodenrijk. En dan heb je ook nog de hel. Wij hebben het vaak over de hel. Dat is de poel van vuur. En die is leeg. Daar is nog niemand. En de eerste bewoners van de hel zijn de valse profeet en de antichrist. En die krijgen 1000 jaar later bezoek van de duivel. En dan na de witte troon gaan alle veroordeelden daar naartoe. Maar die hel is dus gemaakt. Het is, wij gebruiken hel en dodenrijk. En dat komt door een foute vertaling van Luther. Hij heeft heel veel goede dingen gedaan, maar daar heeft hij een klein foutje gemaakt. Maar de poel van vuur, de hel, is dus nog leeg. En dat is het eindoordeel voor alles wat veroordeeld zal worden. Het dodenrijk is dus een tijdelijke plek geweest voor de rechtvaardigen die nu bij de Heer zijn. Daarom kan Paulus ook zeggen, wanneer hij over zijn sterven heeft, met Christus te zijn is verreweg het beste. Hij gaat niet meer naar het dodenrijk toe, dat weet hij, hij gaat naar Christus toe. En dat is ook voor ons, wanneer wij dat geloof in de Heer Jezus hebben.
Mag ik een vraag stellen?
Ja?
Waar waren Mozes en Elia voor de opstanding van Christus?
Ja, en Samuel, die wordt ook opgeroepen, een dodenrijk.
Ja, want daar is discussie over dat Samuel wel of niet was geweest. Maar in elk geval, Mozes en Elia.
Ja, ik denk wel dat het Samuel is geweest trouwens, maar het wordt. Ik denk dat ik er ook wel argumenten heb, maar Mozes en Elia. Mozes en Elia zijn hele lastige personen, laat ik het zo zeggen, om niet te duiden. Ja, nee, dat snap ik. Is Mozes dood en begraven? Ja, dat staat in de Bijbel. De God heeft hem begraven. En als je als mens gedood bent, ga je naar het dodenrijk in die tijd nog. Over Elia is het nog weer wat lastiger. Dan moet ik het heel goed zeggen. Elia, en wij lezen dat hij door vurige wagens werd weggedragen. De Heer naar de hemel gebracht. Maar je leest later over Elia. En dan kom je Elia nog weer tegen en dan schrijft hij zelfs nog brieven. Dus ja, is Elia naar de hemel gebracht? Heeft hij de brieven vanuit de hemel geschreven? Nee, hij was dus. Dus het is goed mogelijk dat Elia door die vurige wagens naar een andere plek gebracht is. Net als de kamerling uit die Filippus, die bleek de Asdod te zijn. Dus we weten daar niet zoveel van. Maar ik ga ervan uit dat Elia uiteindelijk wel is gestorven, net als Mozes, in het dodenrijk waren. Maar als er andere opties zijn, ik hoor ze graag.
Zitten ze niet in het paradijs?
Het paradijs gods, ja.
Ja? Toen de Heer Jezus aan het kruis stieren. Zijn ja. tegen de... En die
misdadigers
van hele soort zijn met mij in het paradijs zijn.
Ja.
Dus al die mensen die in Christus gestorven zijn, die zitten in het paradijs.
Ja, dus die tuin om het vaderhuis wat tegen wordt overgehad. Ja. En ik vermoed wel, nu in ieder geval, dat ook Mozes en Elia daar zijn, maar...
Mag ik Abraham er nog aan toevoegen?
Abraham is toch gewoon overleden?
Jezus vertelt niet de gelijkenis, maar de waarheid over een man.
En zijn God van levende. Ja.
Die zat in de schoot van Abraham.
Ja, hij is, de Heer God is een God van levende. En de schoot van Abraham, ja, dat is dan het punt waar het om draait. Voor de Joden was dat een uitdrukking dat je behouden bent.
We begeven ons op glad ijs. Ik lees hem graag letterlijk.
Ja, nou, dan moet Abraham een hele grote schoot hebben. Maar...
En Henoch.
En Henoch.
En Henoch. En hij met God. Was
ja. 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 Zo kunnen we natuurlijk allemaal doorgaan. Maar als we straks worden...
Het heeft te maken met, wat is nou Sheol, hè? Wat Sheol. Is nou...
Ja, Sheol is dodenrijk. Ja, dat geloof ik dodenrijk.
Ja, ja. En wie zitten er wel en wie zitten er niet?
De rechtvaardigen zaten in het goede deel, zo te zeggen. En daar horen Mozes en Abraham en Elia en ook Samuel allemaal bij. En die zijn dan nu in het paradijs, in die tuin rondom het vaderhuis. Hoe dat ook zal zijn. Er zit nog een aspect bij natuurlijk. Wanneer wij sterven, dan zeggen wij, dan gaan we uit de tijd. En dat maakt het nog lastiger. Wij zijn gebonden aan de tijd en de tijd tikt hier door. Als we uit de tijd gaan, de Heer God heeft de zon, de maan en de sterren geschreven om ons tijd aan te duiden, we horen bij de schepping. Maar als we straks komen te sterven, dan worden we uit de schepping, uit de tijd gehaald. Vandaar ook dat Johannes dingen kan zien die in de tijd, maar in de toekomst liggen. Dat zijn dingen waar, ja, we moeten ook niet te lang over filosoferen, dat zijn zo'n specialistische en dan nog. Ja, maar er zijn wel allerlei vragen. Waar was ik gebleven? Dodenrijk heb ik gehad. Hè? Heb ik gehad, ja. Als u mijn woordspeling nu begrijpt. En dan krijg je... proef van vuur en zwavel. Heel nu nog leeg, dat had ik ook gezegd. Dan krijg je openbaring 19. Die drie delen heb ik al eerder besproken. Maar hier komt het nog wat u gezien hebt. Wat is... En wat hierna geschieden zal, dat moet Johannes opschrijven. En dan moet hij uiteraard nog het boek Openbaring gaan schrijven. Nou, wat heeft hij gezien? Heeft hij beschreven in hoofdstuk 1. Daar beschrijft Johannes wat hij heeft gezien. En dat is de Heer Jezus, die ontmoeting met hem en alles wat daarbij speelt. Anderen die zeggen, je moet ook het evangelie van Johannes erbij nemen. Want daarin heeft hij alles beschreven wat hij hier op aarde met de Heer Jezus heeft gezien. Mag voor mij. Is voor mij niet zo principieel. Maar hij heeft wel die opdracht vervuld. Of met het ene, of met het ander, of met beide. En dan krijg je hetgeen is wat is. En dan komen we bij de hoofdstukken 2 en 3. Dan krijgen we die 7 brieven aan de 7 gemeenten. En ik ben er vast van overtuigd, die 7 gemeenten... die profeteren de geschiedenis van de kerk. Gebruik bewust het woord kerk en niet gemeente. Gemeente is, laat ik zo zeggen, onderdeel van de kerk. Het is dan de ware kerk, om dat woord dan even op die manier te gebruiken. Maar de geschiedenis van de kerk, de christenheid, wordt beschreven. Dat is wat nu is. En dan in hoofdstuk 5, dan moet Johannes... opklimmen, dan komt hij in het vaderhuis, in die troonzaal bij de Heere God. En dan staat het ook, dan wordt er ook beschreven, hetgeen hierna zal geschieden. Komt datzelfde woord gewoon weer terug in het Grieks. Dus het grootste gedeelte van de boek Openbaring, ook het vreselijke gedeelte, is een gedeelte wat, naar mijn overtuiging, op aarde zal plaatsvinden, beschrijft datgene wat op aarde zal plaatsvinden, nadat de gemeente is opgenomen. En dat is toch mooi, kunnen we naar huis. Ik denk toch wel dat het moeite waard is om...
chronologie, Henk, hè?
Ja?
Chronologie, in feite is het een stukje chronologie.
Ja, ja. Ja. Het is naar mijn idee.
Denk je dat je openbaring ook kan lezen in een chronologische volgorde?
Ja. Klopt helemaal.
Meer of meer.
Ja.
Zo denk ik
hoor. Ik, het is ook die 3x7 oordelen die gaan komen. Het komt uit elkaar voort. Ja. Ja. Daar hoor je dominees, soms zeer geleerde heren, wel eens veel over zeggen. Gert van der Weert die was in zijn kerk geweest, want er was een dominee ingehuurd om over openbaring te spreken. En dat vond hij wel interessant en ik ga er ook naartoe. Ja, hij heeft zich nergens mee bemoeid. Dan zegt hij, maar die man die pakt op een whiteboard en die zet hem een punt neer. En hij begon toen allemaal cirkels te draaien. En toen was hij daar. En zegt, dat is openbaring. En zegt hij, het herhaalt zich steeds weer. En daarbij had hij blijkbaar een hele grote wijsheid gedaan. En Gert is daar nog op de indruk. Alsof alles steeds herhaald zou worden. Ja, dat is een beetje kringloopdenken. Ja.
Er zijn mensen die ook zeggen dat inderdaad de drie, dat de openbaringen in drie stukken is interdeerd, dat het steeds herhaling is.
Ja, ja. Ja,
dat
zal daarmee samenhangen. Die drie series van plagen dan. Hè? Ja. Maar als je openbaring leest, komt duidelijk het ene uit het andere voort. Gewoon logisch lezen. Ja. Wilde ik nog één ding doen. Die sterren, nou daar hebben we toch een beetje door elkaar gekomen geloof ik. Deze lijn, daar zie je de chronologische volgorde van het boek Openbaring. Die heb ik al eens eerder gemaild aan jullie, geloof ik. Ja. 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 Nou, wat we gehad hebben, is na de opstanding van de Heer Jezus, die 40 dagen die hij verschenen is. De Paulus die schrijft aan meer dan 500 mensen tegelijk, waarvan het merendeel op dat moment nog in leven is. Dus dan ben je wel zeker van je zaken waarover je het hebt. Maar goed, dan krijg je de hemelvaart van de Heer Jezus, krijg je de uitstorting van de Heilige Geest en dan begint het tijdperk van de gemeente. Ik heb daar een stippellijn getekend en als je erover nadenkt, zeg je ja, dat snap ik, want wij weten niet hoe lang dat zal duren. Dus dat staat een beetje open als het ware. Maar dat is het tijdperk van de gemeente, wat dus met Pinksteren is begonnen en de gemeente lukt het. Tijd loopt tot de opname van de gemeente en daarna krijg je 7 jaar grote verdrukking. Wij worden opgenomen, komen voor de rechterstoel van Christus. En dat gaf ik al aan, hout, hooi, stro, dat verbrandt allemaal. Maar je wordt gelouterd, je bent behouden, je hoort bij de gemeente. Dus bij de Heer. Dan krijg je die grote verdrukking, dat zijn de hoofdstukken 6 tot en met 18... En dan krijg je de terugkomst van de Heer Jezus. Nou, dat is wat de kerken zo'n beetje allemaal beleiden, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. We hebben geen idee wat er allemaal verder nog speelt. Ik was nog een student en ik sprak in een gemeente. En ik begon met die beleidnis van waar hij komen zal om te oordelen de levenden. Ik had verder nog helemaal niks gezegd. Stond er een broeder op en die begon gelijk te protesteren. Dat was niet waar wat ik zei. Ik denk, nou, er is in ieder geval eentje die oplet, hè, want zo moet het, heb ik u net geleerd. Maar ik heb hem gevraagd of u er even wilde gaan zitten, want ik begreep wat hij bedoelde. Maar dat was mij een inleiding om juist te gaan zeggen dat het niet klopte. Maar goed, zo kan het iemand iets te snel reageren. Ja. Ja, je maakt wel eens wat mee hoor, als predikant. Ja. Ik heb 1 keer iets heel bizarres meegemaakt, nou ik toch met anekdotes bezig ben. Ook als student sprak ik in de gemeente ergens. Groningen, Drenthe, ik weet niet eens wat het is, maar daar zo in de gemeente, als student. Ik denk dat ik 35 jaar daar niet geweest ben, of langer, daar omtrent. Dus ik stond daar op de preekstoel en ik zei, nou het is wel lang geleden dat ik hier geweest ben, was nog een student en dergelijke. Steekte iemand zijn hand op en die zei, ik weet nog waarover u sprak. Het was psalm, ik weet niet eens meer welke, en die gaf de naam. En toen dacht ik bij mezelf, of het is vreselijk belabberd geweest. Maar goed. Maar dan sta je ook te kijken. Na zoveel jaar, ik weet nog waar ik het over had. Meestal zijn de mensen sneller vergeten. Oké. Er is verschil van inzicht over, dat heb ik niet hierop staan. Er is verschil van inzicht, uiteraard, onder bijbeluitleggers. En er zijn mensen die ik zeer respecteer als bijbeluitlegger. Maar waar ik toch wat dit betreft, wat ik nu ga zeggen, een beetje een fundamenteel verschil van inzicht mee heb. En dat zijn mensen die zeggen, het boek Openbaring is niet voor de gemeente, maar is voor Israël. Houdt u dat even vast? En dat zijn mensen die zeggen, je moet de 14 nieuwtestamentische brieven van de apostel Paulus in twee groepen verdelen. In de vroege en in de late brieven. Kent u dat? Nee. Nou, de vroege, dat zijn 1, 2 Thessalonicenzen, Hebreeën, 1, 2 Korinthe, Galaten en Romeinen. En de late brieven zijn dan Efeze, Colossense, Filippense, Filemon, 1 en 2 Timotheus en Titus. Twee stapeltjes van 7 brieven, dat is dan het uitgangspunt. En de eerste stapel zou betrekking hebben op de nieuwtestamentische gemeente Israël. En de andere op de nieuwtestamentische gemeente uit de heidenen. Dus die delen het in twee. En dan is het scheidingsmoment, Handelingen 28 vers 28, daar staat, laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is en die luisteren. Dus Paulus is gevangen in Rome, heeft discussie met zijn Joodse medemensen, om het zo te zeggen. En dat loopt nogal op. En dan krijg je daar die splitsing. En nou, de mensen die dus die twee stapeltjes hebben, die zeggen, nou, er zijn brieven van ervoor en er zijn brieven van daarna. En daarna zijn voor de gemeente en daarvoor is het eigenlijk ja, Israël als gemeente. Ik vind het nogal willekeurig, nou, heel eerlijk ben. In Handelingen 13, daar lees ik bijvoorbeeld, en op de volgende Sabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Maar toen de Joden de menigte zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. Ze spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. Dus die ruzie, om het zo maar te zeggen, tussen Paulus en de Joden, tussen gelovigen en de Joden, die is er van meet af aan gewoon geweest. En het is, naar mijn idee, niet bijbels om naar twee verschillende gemeenten te wijzen, een Joodse en een heidense gemeente. Maar dan krijg je een andere uitleg, en ik noem dat gewoon even. Efeze staat dan voor de bruidstijd van Israël, beschreven in Exodus. Smyrna is de periode van de zwerftocht van Israël, voor een deel in Numeri. Pergamum is de woestijnperiode, ook in Numeri. Thyatira is de periode van Israël, de 10 stammen, 1 en 2 koningen. Sardes is de periode van de wegvoering van de 10 stammen, 1 en 2 kronieken. Philadelphia is de periode van de koningen van Juda, 2 kronieken. En Laodicea is de periode van de wegvoering van Juda, de kleine profeten. Ik geef het nu maar even aan. Ik vind het eerlijk als ik zeg dat er ook helemaal anders gedacht wordt, laat ik het zo zeggen. Dan wordt het volgende opgemerkt, en dan raak ik echt van de weg. Efeze staat voor orthodox jodendom. Smyrna voor ultra-orthodox jodendom. Pergamum voor liberaal jodendom. Thyatira voor conservatief liberaal orthodox jodendom. Je moet maar opkomen. Sardes, ik kan het haast niet uitspreken, voor reconstructionistische, New Age getinte, liberale joden. Onthoudt u het? Philadelphia staat voor Messiaans-orthodox jodendom. Laodicea, dat snap ik nog helemaal niet, staat voor Bijbelse jodendom. En moet je verdelen in Messiaanse joden en Messiaans-judaïsme. Ik heb het niet opgeschreven, want ik wil niet dat er ergens iets bewaard wordt. Dat brengt Henk Schout de wereld in, maar ik kan nu een boek meenemen waar het allemaal zo in beschreven staat. En daar zitten hele goede, lieve broeders bij, hoor. Die echt het liefde voor de Heer Jezus hebben. Dus, ja, er gebeuren rare dingen met het uitleggen van de Bijbel. Dus onderzoek de schriften, wees een Berea-gelovige en toetst ook Henk Schout. En dat meen ik echt. Blijf dat doen. Gaan we de volgende keer beginnen met de 7 brieven. En de volgende keer, ja, dat... krijgt u weer gewoon via de mail van mij. Heeft iemand misschien een lied om tot slot te zingen? Vader in de hemel, dank u wel dat wij zo rondom uw woord bij elkaar waren. En wanneer we daarover praten, wanneer we erover nadenken, Heer, dan beseffen wij dat het wat zo lang geleden geschreven is, niet altijd in alle opzichten voor ons zo toegankelijk is. We hebben elkaar nodig en hebben we samen ook de leiding van uw geest nodig. En Heer, we danken dat u van uw geest wil geven. We hebben ook gezien, Heer, dat wij die tot uw gemeente, tot het lichaam van de Heer Jezus behoren, Heer, toch ook moeten beseffen dat het oordeel begint bij het huis van God. Zoals lang geleden daar in Jeruzalem, die engelen kwamen met het oordeel vanuit Jeruzalem, vanuit de tempel, het huis van God, hun werk deden, Heer, zo zullen ook wij eenmaal worden beoordeeld. Wanneer wij worden opgenomen van deze aarde en wij zullen verschijnen voor de Heer Jezus. Heer, we zullen dat zeker met vreugde, met blijdschap doen. Want daar zien wij werkelijk wat het u heeft gekost, hoe groot uw liefde was. Nog veel meer dan we nu ooit bidden of beseffen. Maar dat is wel onze toekomst, door genade. Geef ons ook bewogenheid, Heer, voor een wereld buiten ons. Dat wij in die wereld oprecht mogen staan. En niet bang zullen zijn, maar met kracht zullen durven spreken, getuigen van de dingen die van u zijn. Wellicht anderen nog tot behoud, u tot eer. Ga met ons verder van deze avond, Heer, wilt u ons bewaren en leiden. In Jezus' naam. Amen.